dankjewel voor jullie muziek. Dankjewel Jaco voor je gebed. Ik denk dat je daarmee alles hebt gezegd wat we nodig hebben voor deze preek. Marcel heeft gelezen uit Deuteronomium 28. Ik wil graag met jullie gaan lezen uit Spreuken en uit Johannes. Zoals het een goede preek betaamt. Stukje Oude Testament, stukje Nieuwe Testament. En we beginnen met Spreuken 3, vers 4. En daar staat iets prachtigs. Daar staat een tekst waar ik op heb zitten kauwen in de afgelopen weken. Een enorme aanrader trouwens, dat hele Spreuken 3 hoofdstuk. En we lezen daar, mijn zoon, laten we maar voor het gemak zeggen, ook mijn dochter. Vergeet mijn lessen niet, houd in je hart mijn richtlijnen vast. Ze vermeerderen de dagen van je leven en geven je vele jaren van vreugde en geluk. Houd mijn richtlijnen vast. En het gevolg is dan dat ze de dagen van je leven vermeerderen en je jaren van geluk geven. Ik weet niet precies of het per se betekent dat je meer jaren hebt. De Bijbel gaat soms tijdstermen op een wat andere manier interpreteren. Maar het betekent dat het houden van richtlijnen van God, het luisteren naar zijn lessen, blijkbaar iets moois oplevert. Je zou denken, houd je aan mijn richtlijnen, dan zit je vast. Houd je aan mijn richtlijnen, dan sta je klem. Houd je aan mijn richtlijnen, dan zit je in een discipline. Maar er staat, ze vermeerderen de dagen van je leven en geven je vele jaren van geluk. Ze leveren iets op. In de rest van Spreuken staat zelfs dat ze als een medicijn zijn voor je. We gaan door naar Johannes. Johannes 14, vers 23. Laten we het even schetsen in de tijd. Joel heeft gelezen uit Johannes 13. Toen hij sprak over aanvaarding, het verhaal van Petrus. We gaan door naar Johannes 14 en het lijkt alsof het touw steeds meer gespannen raakt rondom de discipelen. Zo vlak voor Pasen. Eigenlijk roepen ze in dit hele hoofdstuk maar één ding. Dat is, Heer, hoe moeten we leven? Heer, hoe moet het nu verder? Judas is inmiddels al ertussenuit geglipt. Ze zijn al met 11. Ze weten het niet meer. Jezus heeft net gezegd dat hij wel weer terugkwam. En dat zij hem ook wel weer zouden zien, maar dat de wereld hem niet zou zien. En de andere Judas zegt, maar hoe kan dat nou dat wij hem dan wel zien, u dan wel zien en de anderen niet? Leg het ons uit. Mogen we het alsjeblieft snappen? En dan zegt Jezus antwoordde, wanneer iemand mij lief heeft, daar komt hij weer, wanneer iemand mij lief heeft, zal hij zich houden aan wat ik zeg. Mijn Vader zal hem lief hebben. En mijn Vader en ik zullen bij hem komen en bij hem wonen. Het levert iets moois op. Als je je houdt aan mijn geboden, mijn Vader en ik zullen je lief hebben en bij je wonen. En Jezus zegt in datzelfde hoofdstuk ook nog. En weet je, luister, als je het dan allemaal niet meer snapt en niet meer weet, ik stuur je ook nog de trooster. Het doet me denken, heel eerlijk gezegd, aan mijn allereerste tijd dat ik juf was. Ik was net 20 en ik had mijn eerste klas. Dat wil zeggen, het was toen klas 2. Groep 4. En ik was dol op die kinderen. Eigenlijk na een week hield ik al van ze. En ik had ook gedacht in die zomervakantie, vlak voordat ik ging beginnen met die klas, ik ga niet allerlei regels stellen. Volgens mij ben ik best een goede juf en kan ik heel goed overdragen dat ze bij mij veilig zijn, dat ze altijd bij me kunnen komen praten. Mijn pedagogiek was erg op orde, laten we het zo zeggen. En die kinderen waren ook heel erg leuk. En ik dacht, als ze zich een dilemma voordoet, maken we gewoon samen wat afspraakjes. En daar houden we ons dan aan in de rest van het jaar. Ja, dat was een soort idealisme waarvan ik soms denk, ik wou dat ik er nog iets van over had. Maar het ging helemaal niet. Ja, we waren wel dol op elkaar, maar het werd steeds meer een zootje in die klas. En op een gegeven moment moest ik toch boos worden. En dat was nou net wat ik niet wilde. En ik woonde wel op kamers, maar in de weekenden ging ik naar huis. En daar waren mijn beide ouders, allebei door de wol geverfd in het onderwijs. En die zeiden, je moet ze strakker houden. En mijn vader zei, haal ze uit die groepjes, zet ze in rijtjes. En ik dacht, nou, als dat dan de enige oplossing zou moeten zijn, dan ga ik dat doen. Dus ik zei op maandagochtend, jongens, we gaan het heel anders aanpakken vanaf vandaag. Wij gaan nu in rijtjes. En de hele klas juichte. Want het leek ze weer een ander spelletje van de juf. In rijtjes. Dat deden ze in groep 8 ook, dus dat was heel interessant. Het duurde een hele tijd voordat ze überhaupt ook in die rijtjes zaten, maar uiteindelijk zaten ze. En toen ben ik het wat strakker gaan aanpakken. Sterker nog, ik bepaalde de regels, de geboden. Maar ik bleef ontzettend van ze houden. En dat hadden ze ook door. En dat hadden ze ook heel hard nodig. Dus het is volgens mij uiteindelijk goed gekomen. Ze hebben iets geleerd in die groep aan het eind van het jaar. Maar ik had door dat geboden, richtlijnen, lessen over gedrag nodig waren. En ik realiseer me ook heel goed dat bij dat woord gehoorzaamheid aan richtlijnen, gehoorzaam zijn aan geboden, allerlei verschillende associaties bij jullie boven kunnen komen bluppen. Want in sommige gevallen levert het woord gehoorzaam iets verstarrends bij je op. Het ligt eraan hoe je bent, wat je hebt moeten doen met gehoorzaamheid in je leven. In sommige gevallen voelt het juist heel veilig. In andere gevallen voelt het als structuur. Het kan ook heel erg veel angst inboezemen. Wat ik even heb gedaan, omdat mij dat zelf altijd erg helpt, is een aantal afbeeldingen. Ja, ik laat ze maar eens voorbij komen. En misschien nog wel een keer. En misschien moet je je eens even bedenken, bij die vier afbeeldingen die ik hier zo voorbij zie komen, welke van de vier spreekt mij nou het meeste aan als persoon als het gaat om gehoorzaamheid? Wat past nou bij mij? Welk beeld heb ik meteen voor me als ik daaraan denk? Misschien kun je het zo ondertussen eens bedenken. En als je denkt, ik weet die afbeelding niet precies straks, maak er even een fotootje van. Dat kan ook. En ik zou jullie willen vragen, als je al zo'n beetje een beeld hebt van dat plaatje, dat moet het zeker wel zijn, zou je dan eens even met degene die naast je zit of achter je zit, in een tweetal of in drietal, of wat je handig vindt, eens even willen overleggen welke afbeelding bij jou past als je denkt aan gehoorzaamheid. Ga je gang. Nou, dat klinkt bijzonder genoegelijk. En het ziet er ook heel genoegelijk uit. Zo vanaf het podium. Ik ben eigenlijk wel heel nieuwsgierig. Een paar hele kleine, korte impressies. Wat eruit is gekomen. Welk plaatje had de voorkeur? Marcel loopt even rond, want we willen dat natuurlijk ook wel even gemotiveerd hebben, dat snap je. Wie zou eens even willen... Ja, Lisette.
Nou, juist dit plaatje, daar staat Please Stay on the Path. Ik vind hele duidelijke regels heel fijn, maar vooral het gele randje rondom het plaatje. Dat geeft mij een soort van marge waarbinnen je kan blijven.
Ruimte.
Ruimte, maar ook wel een bepaalde geborgenheid. Daarbinnen is het veilig en daarbuiten is het toch wat onveiliger of zo.
Dank je wel. Mooi, fantastisch omschreven ook.
Ik vind toch dat plaatje met het kruis, dat brengt mij toch dat Jezus zelf ontzettend gehoorzaam is geweest. Want als hij dat niet had gedaan, waren wij niet gered en bevrijd. Dus als ik het moeilijk vind om gehoorzaam te zijn, dan vraag ik wel Jezus hulp om gehoorzaam te zijn. Omdat er wel strijd is over gehoorzaamheid.
Dank je wel. Zie je wel, wij kunnen heel goed met elkaar preken. Dat horen we alweer.
Wij zitten hier met z'n drieën en we hadden alle drie hetzelfde plaatje, maar toch een wat verschillende betekenis. Het plaatje met het Please Stay on the Path. Wat dit bij mij oproept is dat ik eigenlijk onmiddellijk erg graag op het gras zou willen lopen. Sorry.
Ik ken je.
Ja, en dus ik weet niet wat dat verder zegt. Daar mag ieder zelf over nadenken.
Ik had het tweede plaatje met het kruis. Ik geloof natuurlijk in de waarde van het kruis. En dat is een reden waarom ik Jezus volg en hem gehoorzaam ben. Maar ook geeft mij dat een reden om gehoorzaam te zijn. En dat had ik vroeger als kind ook al. Ik wilde weten waarom ik niet op dat gras mocht lopen. Dus mijn moeder had het niet zo makkelijk, denk ik. Maar dus echt, nu is het kruis voor mij de reden voor gehoorzaamheid.
Dank je wel, Maaike.
Heeft er een ander plaatje uitgezocht dan deze twee?
Albert, nee. Ja. Ad.
Ja, wij hadden het plaatje van die blik in de vallei en de bergen. En daar zie je eigenlijk Gods grootheid in de schepping. En van de week las ik ook iets in de psalmen over dat God, die kent de sterren bij naam. En het was ook net nadat er een satelliet was, de lucht in de ruimte geschoten, waarin de mens dan wil ontdekken wat voor hemellichamen er zijn. Toen dacht ik van ja, maar God die kent ze allang. Die kent ze zelfs bij naam. Dus vanuit die grootheid van God is het ook makkelijker om je daarin geborgen en veilig te voelen en hem ook te gehoorzamen. En dat hebben we dan hier met z'n drietjes verzonnen, hoor.
Ja. Dankjewel. Prachtig. Heel mooi. Volgens mij, Albert had ook nog een ander plaatje, maar misschien...
Dan moet ik even aansluiten bij Ad Koper, want ik had hetzelfde plaatje en ongeveer hetzelfde idee van God heeft... Ik ben altijd heel erg onder de indruk van de schepping. Dus als ik daar zo zie staan, zie ik mezelf staan. Dat ik denk, dit is zo geweldig. Degene die dat gemaakt heeft, die weet op zich ook wat goed voor het is. Dan is het ook makkelijker om je aan de regels te houden.
Oké, dankjewel. Zullen we het hierbij laten? Ik vind het een fantastische toevoeging en aanvulling op gedachten over gehoorzaamheid. Dankjewel allemaal voor jullie woorden. Natuurlijk ben ik zelf ook op zoek gegaan. En eigenlijk kwam ik... sowieso op het thema om vandaag over te spreken, omdat ik een boek las over de Benedictijner leefregels. En als er één groepering is in de wereld die te maken heeft en te doen heeft met gehoorzaamheid, overigens we noemen het zelf obedientia, prachtig woord, dan zijn het wel de kloosterlingen, de ordes van kloosters. En ik las een verhaal van een kloosterling uit het Benedictijner klooster hier in Nederland. En die zei, gehoorzaamheid, voor mij is steeds meer het woord hoor uit het woord gehoorzaamheid naar boven gekomen. En ik ben me gaan beseffen dat horen is luisteren naar je innerlijke stem. Specifiek, zacht en aandachtig luisteren naar wat er ook buiten je gebeurt. Dat betekent dat je je voelhorentjes op aan moet hebben staan. Dat je misschien soms ook je ziel op aan heb moeten laten staan, om te voelen en te ervaren wat er nodig is. En wat de bedoeling is. En wat de wil is. En we hebben net met elkaar al gemerkt hoe ingewikkeld dat is. Hoezeer we ook dat kruis nodig hebben. Ik realiseer me heel goed dat sommige mensen in mijn omgeving altijd veel beter weten waaraan ze gehoorzaam moeten zijn. Veel beter de levensrichting weten dan ikzelf. Marcel en ik hebben daar ook in de afgelopen jaren vaak mee geworsteld of gedacht. En wij zijn met z'n tweeën, maar dat is voor ons tot de eenvoudige, simpele slotsom gekomen. Dat als wij denken gehoorzaam moeten te zijn. Maar we weten niet precies hoe het pad moet lopen. Dat we dan een soort van basisprincipe hebben. We gaan dan maar de weg die we denken dat het beste is. Die past bij onze gaven. En we wachten tot de Heer onze handen zegent. Dat vinden we ook terug in de psalmen. Dat is de manier waarop wij proberen gehoorzaam te zijn. En ik ben verder gaan lezen en ik kwam terecht bij de literatuur van Martin Buber. Hij is een Duits filosoof, theoloog. En ik ontdekte dat hij, daar waar hij het had over de wetten, de geboden, de regels van God die wij zouden dienen te gehoorzamen, noemde hij ze niet in het Duitse woord gesetz, maar hij noemde ze weisungen. Weisungen, zachte stem, zachte aansluitingen bij de stappen die je zou moeten doen. Overigens, eens even kijkend naar het laatste plaatje. Hé, hij staat er. Het is een schilderij van Jip van Wijngaarden. Ik zelf heb eigenlijk altijd naar dat schilderij gekeken als een soort vrolijkheid. Als het ware twee wetsrollen die elkaar omarmen, voetjes eraan, vreugde der wet, dansend. Elke Shabbat in de synagoge met de wetsrollen in je handen. Dat was het beeld wat ik had. Zij heeft het geschreven met een ander thema. Zij noemt het woordmisbruik. Het is maar hoe je naar de kunstenaar kijkt. Zij zegt, dit zijn twee wetsrollen die in elkaar zijn verstrengeld en als het ware met elkaar in conflict zijn. Die proberen beide de baas te spelen. Dat zou kunnen. Maar wat zijn dan die wetten? Hoe moeten we die regels dan toch gaan interpreteren? Hoe moeten we het aanpakken? We weten allemaal, Jezus zelf heeft gezegd, de wet, dat zijn eigenlijk maar drie dingen. God liefhebben als jezelf. God liefhebben boven alles, je naaste als jezelf. God, je naaste, jezelf. Maar hoe concreet is dat dan? En zouden er geen aanwijzingen zijn om het nog helderder te maken? Ik heb ze gevonden in Micha. En dat is niet voor niks, want een aantal maanden vanaf januari zijn we met een Micha-groep aan de slag gegaan. Tiental mensen uit deze gemeente hebben samen een soort van kring gevormd. We hebben Micha gelezen, we hebben allerlei aspecten uit Micha gelezen met elkaar. En we hebben gezegd, hoe dienen wij ons te verhouden tot de ander, tot God en tot onszelf? Wat bepaalt ons leven? Is dat de eco-print die we achterlaten? Is dat de manier waarop we kleding kopen of niet? En dat juist laten. Is dat de manier waarop we eten? En de dingen in onze koelkast zetten en er te lang laten staan en ze dan toch weg moeten gooien. Is dat de manier waarop we recht doen naar de ander? Is dat onze sociale interactie? Hoe moeten we dat zien? En we lazen natuurlijk uit Micha. Micha 6 vers 8. Nou, daar staat het wel zo verschrikkelijk concreet. Er is jouw mens gezegd wat goed is. Je weet wat de Heer van je wil. Niets anders dan recht te doen. Trouw te betrachten en nederig de weg te gaan van je God. In de NBV staat nederig de weg te gaan met je God. Daar hebben we ook wat van gedachten over gewisseld. Ik vond van je God eigenlijk makkelijker, want ik dacht, dan is het tenminste vast een weg. Dan hoef ik niet iedere keer maar te zoeken. Als ik de weg van mijn God ga, dan loop ik het pad wat er al is. Anderen zeiden, nee, de weg met je God, daar voel ik me veel beschermder. Want daarvan weet ik zeker dat ik niet alleen loop, maar samen. Recht doen. Trouw betrachten. Nederig je weg te gaan. Laten we die drie woorden, recht, trouw en nederig zijn, eens een beetje onder de loep gaan nemen. En dan gaan we terug naar Spreuken 3, waar ik mee begonnen ben. Want ik ben gaan doorlezen en verder lezen. En ik kwam terecht bij Spreuken 3 vers 9, over recht doen gesproken. En daar staat, eer de Heer met al je rijkdom, met het beste van de oogst. En ja, dat weet ik. Ik weet dat ik de Heer moet eren en recht moet doen. Dat weet ik heel goed. Zeker als het gaat om minder bedeelden. Zeker gaat als het gaat om mensen met sores en verdriet en ellende. Zeker als ik zeker weet dat ik even weer bij iemand op bezoek moet. Of dat ik ergens iets moet geven. Maar die zin, het beste van de oogst, die triggerde me wel. En toen dacht ik, hier in de kerk geef ik hier het beste van mijn oogst. Of geef ik het allerlaatste stukje van mijn oogst. In mijn werk, ik doe verschrikkelijk mijn best. Maar geef ik het beste, het allerbeste van mijn oogst. En in mijn gezin, bij mijn kinderen, geef ik ze aan het eind van een harde werkdag niet vooral het allerlaatste stukje van mijn oogst. Of geef ik ze het beste van mijn oogst. In mijn huwelijk geef ik mijn man het beste van mijn oogst. Of is het soms het laatste wat ik nog over heb? Recht doen aan de ander. Misschien is het een beetje tricky om hier te zeggen, maar soms heb ik ook het idee dat hiermee soms ook gezegd wordt dat je mag recht doen aan jezelf. Heel soms heb ik het nodig om eventjes in mijn gele stoel in de serre te gaan zitten. Dat is mijn stille plek. En daar gewoon te zitten en naar buiten te kijken, uit het raam en mijn Bijbel te pakken, na te denken, te lezen, te bidden, de stilte te zoeken. Ik heb dat nodig en dat is soms ook recht doen aan mij als persoon. Ik leg hem maar als een vraag neer bij jullie. Je weet, o mens, wat je te doen staat. Recht te doen. En trouw te betrachten. We lezen weer in Spreuken 3. En ik lees daar in vers 3. Mogen liefde en trouw je nooit verlaten. Wind ze om je hals. Schrijf ze op je hart. De Nadense vertaling, Bijbelvertaling, vertaalt het woord trouw met liefhebben van vriendschap. Nou, de Nadense vertaling schijnt vrij dicht te staan bij de Hebreeuwse vertaling. Ik ga ervan uit dat het waar is. Liefhebben van vriendschap. Nou moet je je voorstellen dat jij met een ketting om je hals loopt door je buurt. En dat je buren en je buurtgenoten weten dat jij een liefhebber bent van vriendschap. Wat straal je dan uit? Wat geef je dan? Wat deel je dan? Een liefhebber van vriendschap. Ik vond het zo mooi op onze laatste gemeenteavond. Waren we met een groepje in gesprek met elkaar. En een van de mensen uit onze groep die zei, in onze kerk is inmiddels een vriendschapgroep ontstaan van jonge gezinnen. En we kennen elkaar inmiddels zo goed dat we heel goed voor elkaar zorgen. Dat we voelen en merken dat er iets niet goed is. En dat we elkaar daarop aan mogen spreken en durven spreken. We hadden het ook over de Berea Kids boven. En we zeiden tegen elkaar, hoe mooi zou het zijn als zij doorkrijgen wat trouw is in vriendschap. En hoe mooi zou het zijn als er vriendschappen ontstaan bij die Berea Kids daar. En die kunnen zijn voor het leven. Ik weet dat van mijn eigen kinderen. Dat is prachtig om mee te maken. Vriendschap lief te hebben. Hoe ga ik dan om met mijn vrienden? Geef ik ze het beste van mijn oogst? En heb ik vriendschap lief? Ik las verder over trouw en wijsheid en richtlijnen in Spreuken 3, vers 18. En tot mijn grote verbazing zag ik daar het volgende staan. Als je dat hebt en tot je hebt genomen, die vriendschap. Ze is als een levensboom voor wie haar omhelst. Wie haar omarmt mag zich gelukkig prijzen. En ik dacht bij mezelf, misschien is het een verkeerd beeld, het zou kunnen. Maar er staat in ieder geval een ze. Ik dacht dus, het zou zo met ons moeten zijn dat mensen ons kunnen beetpakken, ons kunnen omarmen en omhelzen en weten dat ze te maken hebben met een trouwe levensboom. Met een vriendschapslevensboom, misschien is het te idealistisch, maar het is wel prachtig. En toen dacht ik ook meteen maar terug aan de levensboom. Sowieso, hij stond in het paradijs en het ging fout. En God heeft ons beloofd in de Openbaringen dat er een nieuwe levensboom zal komen aan het eind van de tijden. Maar Jezus heeft zich als eerste als een vriend betoont. Als een levensboom voor ons om hem te omhelzen. En om hem te omarmen. Soms heb ik het nodig om iemand te omhelzen en te omarmen, om vriendschap te voelen. Soms weet ik heel goed, net zoals jij ook zei daarnet, er is maar één mogelijkheid dat ik de levensboom Christus zelf omarm en omhels. Recht te doen, zegt Micha. Trouw te zijn. Vriendschap lief te hebben, zegt Micha. En het laatste woord wat hij noemt is nederig te zijn. Spreuken 3, vers 7. En daar staat het volgende. Wees niet eigenzinnig, maar heb ontzag voor de Heer. Ik vind eigenlijk eigenzinnig een ontzettend mooi woord als tegenstelling tot nederig zijn. Het is precies het andersomme. Je hoort het ook. Eigenzinnig. En ik merk ook, vaak als ik in conflicten zit of Marcel en ik hebben eens even woorden ergens over, dan heb ik heel veel eigen zinnen nodig. Zin na zin na zin na zin. Ik argumenteer me suf. Daar ben ik ook heel goed in. En dan denk ik uiteindelijk mijn gelijk te hebben. En dat is niet zo erg nederig. Dat is wat we hier zien. Wees niet eigenzinnig, maar heb ontzag voor de Heer. Dus op een of andere manier, de tegenhang voor eigenzinnigheid, de weg naar nederigheid, is ontzag hebben. Want waar moet ik beginnen met mijn eigen gelijk? Als ik kijk naar de grootheid van God, en dan moet ik denken, Ad, aan wat jij net zei toen je het had over die foto. Als je toch al ziet hoe groot die natuur is, waar blijven we dan? Met onze eigen zinnigheid en onze eigen argumenterende zinnen. Ik had over dit onderwerp een gesprek met Henk Filius. En ik vroeg hem, kun je niet een stukje muziek verzinnen? Wat gaat over gehoorzaamheid. Ik stel me maar een beetje voor zo'n fuga, weet je wel, met zo'n wijsje. En dan komt precies het volgende wijsje er weer achteraan en het volgende wijsje weer. En het volgende wijsje weer. En dan wordt het niet een heel naar gedisciplineerd stuk. Dat zou je denken, maar dan wordt het een prachtige fuga. En we hadden een gesprek erover. Uiteindelijk heeft Henk gekozen voor een ander muziekstuk. Daar gaat hij zo dadelijk zelf iets over vertellen, in een filmpje. Maar in de aanleiding... En in dit gesprek zei Henk het volgende. En als je Henk wil citeren, kan je het maar beter letterlijk doen. Dus ik heb het opgeschreven. Het is een prachtige zin. En dit staat er. Het gaat bij gehoorzaamheid niet over een discipline. Maar onze meester roept op tot liefdevolle instemming. Waarin vader en zijn kind samengaan. Een gewillig instemmen. We gaan luisteren en kijken naar de stemming in de muziek.
Ik ben Henk Filius en ik kreeg van leiding de vraag om iets te vertellen over wandelen met God. Gods stem verstaan, Gods wet volgen en daar een muziekstuk eigenlijk bij te zoeken. En ik ben uitgekomen uiteindelijk bij een Gieck van Bach uit zijn eerste partita. En zoals je net ook hoorde, dat wandelen, dat doorgaande, dat zit heel duidelijk wel eigenlijk in dit muziekstuk. De doorgaande in. En het mooie vond ik van dit stuk is dat je dat niet helemaal duidelijk is van wie spreekt er nou. Je ziet die rechterhand die begeleidt wat en de linkerhand doet zowel aan de linkerkant als aan de rechterkant eigenlijk een stem vertolken. Je zou kunnen zeggen, is de stem van God, is de stem van de mens. En dat vind ik in de werkelijkheid soms ook dat je dat zo merkt van ik ben in gesprek met God. Ben ik in gesprek met mezelf. En dat laat zich niet altijd helemaal precies uit elkaar halen. En dat vond ik zo mooi eigenlijk ook in deze Gieck. MUZIEK een van de dingen die ik eigenlijk hier ook nog even uit wilde laten zien is dat het soms dingen in het leven niet zo goed gaan. Dat er eigenlijk een neerwaartse tendens in zit, een neerwaartse spiraal. En Bach heeft dat hier eigenlijk heel mooi gedaan, doordat hij dan wat ze noemen een chromatische toonladder naar beneden doet. Dus hij gaat iedere keer een half toontje lager. Dat doet hij echt. Het klinkt ook een beetje somber. En Bach doet het dan eigenlijk op deze manier. Op die manier eigenlijk. En het grappige is dat je zou dit deel met één hand kunnen spelen. Maar Bach heeft het toch met twee handen geschreven. En het mooie vind ik daarin, in die neerwaartse spiraal, misschien de neerwaartse lijn in het leven waar de dingen niet mee zitten, dat de linkerhand de rechterhand eigenlijk helemaal omsluit. Als het ware zorgt voor de rechterhand. Dat vind ik zo mooi om te zien. Je had krampachtig had je de moeilijke periode in het leven zelf kunnen doen. En dan kreeg je zoiets. Krampachtiger. Maar als je het met z'n tweeën doet, ik zou bijna zeggen, als je er vertrouwen in hebt dat God om je heen is, dan wordt het veel, toch draagbaarder eigenlijk. En, Op die manier. En dat vond ik erg mooi eigenlijk in deze chic van Bach. En het mooie is natuurlijk dat hij uiteindelijk helemaal aan het einde komt hij gewoon weer terug in de toonsoort waarin hij ook begonnen is. En dan maakt hij dat loopje weer omhoog naar boven, het opwaarts in het zicht. Dan is hij eigenlijk weer thuis in Wes. Dat is heel mooi.
Ja, en dan zijn we weer thuis in Wes. Dankjewel Henk. Prachtig. En dan zijn we weer thuis in Wes. En dan zouden we het moeten weten. En dan zouden we het moeten snappen. Dan zouden we het door moeten hebben. En dan is het nog niet altijd even makkelijk. Jij zei dat ook al. En dan worstel je soms en dan vraag je je af, welk pad moet ik gaan en hoe ingewikkeld is het nu? En wat maakt me rustig? En hoe hou ik die rust? Mijn kinderen zeggen dat heel vaak. Hou die rust, mam. En toen vond ik iets in Jesaja 55. En ik vertel je even over hoe dat zit met Jesaja 55. Je moet je voorstellen, in die tijd was het volk in ballingschap. Er was nog een klein stukje Israël over in Babylon. En God ging tegen ze spreken. God zei, ik wil graag een nieuw verbond met jullie aangaan. Ik wil zelfs met jullie een eeuwigdurend opnieuw verbond met jullie aangaan. Vanuit mijn liefde. En God zei ook, stop er nou mee veel geld uit te geven aan eten. Want het eten wat jullie kopen, daar voed je je niet mee. Metaforisch, symbolisch bedoeld. God zei ook, stop nou met duur veel geld uit te geven aan drinken. Want dat drinken, dat lest je dorst niet. En het is ook veel te duur. En God zei toen, in Jesaja 55, vers 3. Leen mij je oor. En kom bij me, luister en je zult leven. En ik dacht bij mezelf, leen mij je oor. Nooit gelezen, zeker weer MBG. Even kijken wat er in de MBG, neig je oor tot mij. Nou, dat schijnt wel weer een woord te zijn wat veel dichter zit bij de Hebreeuwse tekst. Het is zelfs een woord met dezelfde uitgang als waar Wim vorige week in zijn preek over aanvaarding het over had. Je neigen tot is bewegen in de richting van. En ik kan me nog heel goed voorstellen vroeger, die psalmversies waar neigen in stond, dan zag ik voor mezelf altijd wel zo'n soort plaatje dat ik me heel dicht ergens tegenaan boog. En nu zegt God, leen mij je oor. Als jij het niet even weet, leen mij je oor. Geef het dan aan mij, ik luister met je samen. Schuif nou alsjeblieft met je schouder dicht naar mij toe. en leen mij je oor. Het doet me denken aan iets wat op de basisschool op dit moment veel aan de orde is. Kinderen moeten veel samenwerken. Nou, dat hebben we vandaag ook even gedaan. En dan moet het niet al te veel herrie zijn. Dus ze moeten leren spreken, zodat ze elkaar nog wel kunnen verstaan. Maar niet zo hard dat het over de hele klas heen gilt. En dan spreken ze, we noemen dat met hun lineaalstem. En daar oefenen we dan ook mee. Jullie kunnen je allemaal nog wel herinneren van vroeger. Zo'n lineaaltje had je dan in je la, hè? Dat pak je er dan uit. En dan om te oefenen doe je die lineaal even tussen het ene oor en het andere oor. En dan ga je even oefenend met elkaar praten om te kijken, kan ik zo praten dat die ander me nog wel hoort, maar niet de hele klas? Nou, dat leen mij je oor, dat doet me een beetje denken aan die lineaalstem. God, Jezus en ik samen, zo leunend naar elkaar, zich tot elkaar neigend. Uitlenen doe ik ook eigenlijk aan mensen met wie ik al een relatie heb. Met wie ik iets heb waarvan ik ook denk dat ze het terugbrengen. Aanstaande dinsdag komen mensen onze auto lenen. Ik weet zeker dat we hem vrijdag terugkrijgen. Ik weet het zeker. Als ik mijn oor leen aan God, betekent niet dat ik helemaal niks meer van mezelf heb. En geen eigen keuzes meer hoef te maken. Dat ik niet mijn eigen oren ook nog moet gebruiken om aandachtig te luisteren. Naar mijn eigen innerlijke stem. Of naar alles om mij heen. Maar als ik mijn oor uitleen, dan vraag ik als het ware meedenken, liefde, gelijkheid. En gisteravond, toen ik nog eens bezig was met deze preek, toen heb ik gezegd tegen God, ja, ik weet dat ik er beter van word als ik luister naar uw woorden. Ik leen mij uw oor. Ik leen mijn oor aan u. Ik leg als het ware mijn oor te luisteren bij u. Omdat ik weet dat u mij, zoals in Deuteronomium staat, verheft. Omdat ik weet, zoals in Spreuken staat, als ik mijn oor bij u te luisteren leg, dan zijn de dagen van mijn leven gelukkiger. Hoe ze ook zullen uitpakken. Dan weet ik, als ik mijn oor bij u te luisteren leg, dan komt u bij me wonen. Zoals in Johannes. Ik kies daarvoor. Ik geef me mijn oor aan u. We gaan dat zingen. We gaan zingen, hier is mijn hart, Heer. Misschien zouden we moeten gaan zingen, hier is mijn oor, Heer. Ik geef het aan u. Ik zou graag met jullie willen bidden. Laten we dat doen samen. We komen bij u, Heer. We hebben gehoord en we hebben geluisterd. En u was erbij en we hebben gedacht. En we weten het niet zeker, maar misschien heeft u ook onze ziel aangeraakt. En we zouden zo graag willen, Heer, dat onze oren beschikbaar zijn bij u. Als we proberen om gehoorzaam te zijn en om uw weg te volgen. Help ons, Heer, om onze eigen innerlijke stem te horen, omdat we weten dat we uw schepsel zijn. Omdat we er ook op mogen vertrouwen dat die stem dan deugt en klopt. Help ons om elkaars stemmen te verstaan, omdat het zo belangrijk is om het beste van de oogst te geven aan elkaar. Help ons toch ook, Heer, om uw stem te horen. Om regelmatig even met ons oor naar u toe te buigen. Om die lineaalstem te gebruiken. Heer, we willen u ons hart geven. We willen u ons oor geven. Amen.